Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Snodelieke Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaad. Mijn naam is Femke.
En mijn naam is Sander.
Welkom.
Oh, geweldig. Ja. Volgens mij hebben we dat nog niet eerder gehad.
Nee. Iedereen denkt, waar hebben jullie daar weer over?
Ja, nee, het ging heel mooi synchroon.
Hoe is het, Sander?
Ja, gaat goed.
Ja?
Ik heb niet heel veel bijzonders te melden.
Hoe dat is jou? Ja, nou, ook prima.
Oké. Okay.
Ja, de vorige keer vertelde ik natuurlijk heel cool over een bezoek aan een keizerlijk paleis in Utrecht.
Ja, ik ben nog niet geweest.
Nee, ik ben nog niet geweest. Nee, maar ik heb dus helaas niet nog een vergelijkbaar...
Ik heb wel natuurlijk het eerder gehad over het boek Elke provincie een eigen gouden eeuw.
Ja.
En ik kon toen niet meer op de titel komen, maar dit is dus gewoon de titel.
Oh, echt?
Doe je sikking, ja. Is nu uit. Ik heb natuurlijk op het moment van de opname nog niet gelezen.
Nee.
Maar ik denk dat ik de volgende aflevering zou wel even bij stilstaan. Want ik denk dat mensen deze wel interessant zullen vinden.
Ah, ik ben benieuwd. Ja. Leuk. Nou ja, dan moeten we maar gewoon beginnen bij het verhaal.
Ik denk dat het beste is.
Ik heb een disclaimer. Het gaat niet over de inhoud, maar over mijn uitspraak. Want ik heb een streek uitgekozen waar we nog niet zijn geweest.
Dat vind ik wel heel goed van je.
Ja, dat was, moet ik zeggen, ook best wel een uitdaging. Want daar komen allemaal termen bij kijken en zaken bij kijken die binnen het West-Europese middeleeuwse speelveld, zeg maar, misschien niet helemaal bekend zijn. En dus voor mij ook niet.
Oké, daar word ik wel heel erg nieuwsgierig van.
Nou, ik neem je mee. Het is maart en we zijn in Pest in Hongarije. Binnen een groot gebouw, langs een van de belangrijkste wegen in Pest, de Kerepesi Út, zijn vele aanschouwers van enkele belangrijke gebeurtenissen. Terwijl de Hongaarse koning Andras op campagne is in het buitenland, neemt zijn vrouw Gertrudis van Meranië de belangrijkste taken aan het hof waar. Ze geeft grote feesten en haar familieleden uit Meranië en vertrouwelingen krijgen voorkeursposities aan het hof, waaronder haar eigen broer. De Hongaarse edelen zien dit met ledenogen aan, des te meer omdat het land door armoede wordt geteisterd. Het buitensporige spendeergedrag van de koningin maakt de armoede alleen maar erger. Wanneer de broer van de koningin het bovendien op de vrouw van een van de bans voorzien heeft en haar verkracht, is de maat vol. De ban roept de koningin ter verantwoording voor het veroorzaken van armoede in het land en voor de eer van zijn misbruikte vrouw. Koningin Gertrudis lacht hem minachtend toe en ze trekt een dolk. De ban rukt de dolk uit haar hand en steekt de koningin neer. Ze is op slag dood. De aanwezige omstanders, daar in dat grote gebouw in Pest, barsten in juichen uit. We zijn zojuist getuige van de allereerste opvoering van de voorstelling Bank Ban, wat zal uitgroeien tot de nationale opera van Hongarije. Het jaar is 1848 en we staan op de vooravond van de Hongaarse revolutie.
Oeh. Wauw. Dat was goed.
Zag je hem aankomen?
Nee, geweldig.
Chill. Ik moet een klein beetje context geven, want we zijn niet in de middeleeuwen. 1848. Op dat moment vormt Hongarije samen met Oostenrijk het Keizerrijk Oostenrijk. Nog niet Hongarije, Oostenrijk, Hongarije, maar echt het Keizerrijk Oostenrijk. En dit is ontstaan in 1804, wanneer de keizer van het Heilige Roomse Rijk, daar heb je hem weer, zichzelf tot erfelijk keizer uitroept van de gebieden die op dat moment bij de Habsburgse monarchie horen. En wellicht ken je die Habsburgers een beetje, dat zijn die figuren met enorme kinnen.
Ja. Dat zijn ook de lui die op een gegeven moment hier in de Lage Landen, ja, de heerschappij overnemen met Maximiliaan.
Ja, precies. Dat Heilige Roomse Rijk in 1804 houdt op met bestaan. En dat is mede dankzij een zekere Napoleon Bonaparte. En de keizer op dat moment die ziet dat niet zo zitten. Dus die begint dus een nieuw keizerrijk. Met de gebieden die al eeuwenlang aan zijn familie toebehoren. Hongarije is dus onderdeel van dit nieuwe keizerrijk, maar heeft als land niets te zeggen. In 1848 start er daarom dus een revolutie, waarbij de Hongaren steeds meer autonomie eisen. Ze willen een eigen Hongaarse regering, ze willen eigen belastingen mogen innen, ze willen uitgeven van belastingen ook zelf bepalen. Ze willen zelf gezag hebben over hun eigen regimenten binnen het keizerlijke leger. En die revolutie ontaardt in een onafhankelijkheidsoorlog, waarbij de Hongaren verliezen.
Wauw, ja. Wat een belangrijke trouwens. 1848, dit is echt een iets wat gebeurt over heel Europa. Hè?
Ja.
Liberale revoluties. En ook Nederland krijgt zijn grondwet in dat jaar. Eigenlijk om het een beetje voor te zijn hier, want hier hebben we niet een revolutie.
Nee.
Maar vandaar dat onze grondwet dus uit 1848 komt. Ja. Tenminste, de eerste versie.
Een roerige tijd, kunnen we zeggen. Maar goed, dus ook daar. Even kijken, het duurt nog zeker tot de Eerste Wereldoorlog, of bijna het einde van de Eerste Wereldoorlog, voordat Hongarije echt onafhankelijk land wordt. Maar de toon is wel gezet. Er is een anti-buitenland en pro-Hongaarse gedachtegoed aanwezig. En dat is voor het eerst heel erg duidelijk voelbaar in de voorstelling Bang Bang. Maar waarom schets ik een niet-middeeuwse gebeurtenis in een podcast over middeeuwse misdaad? Omdat die moord op Gertrudis van Meranië uit de voorstelling wel degelijk heeft plaatsgevonden. En dat is in het jaar 1213.
Oké. Okay.
En voordat dit verhaal onderdeel wordt van de Hongaarse nationale beweging, gaat er heel erg veel aan vooraf. Dus ik dacht, dat gaan we eens even uit de doeken doen. We gaan even een heel stuk terug in de tijd. Onze Gertrudis wordt geboren rond 1185 als dochter van de hertog Bertolt. En Bertolt heeft een succesformule in handen als het gaat om uithuwelijken van zijn dochters. Want hij heeft ook een dochter Agnes. Zij trouwt met Philips II van Frankrijk. Ze heeft ook nog onze Gertrudis. Dus Bertolt heeft een dochter Hedwig. Die wordt later bovendien heilig verklaard. Maar zij trouwt met de hertog van Polen. Dus Bertolt die weet zijn macht steeds meer uit te breiden. Hij hoort toe aan het huis Andechs. Dat is een belangrijke adellijke laan van adellijke lijn van Duitse prinsen in de 12e en 13e eeuw. En hij is dus ook graaf van Andechs. Maar hij wordt kort daarop ook nog eens markgraaf van Istrië. Wat later wordt omgezet tot een hertogstitel met een nieuwe naam. En dat is de hertog van Meranië. En Meranië is een soort rijkstaat binnen het Heilige Roomse Rijk. En dat bevat gebieden in Istrië, in Dalmatie en in, en dan gaan we weer, Primorje-Gorski-Kotar. Allen in het hedendaagse Kroatië.
Ja, en het is een als markgraaf, dat betekent een grensregio toch ook?
Ja, geloof ik wel, ja. Zover ben ik er niet ingedoken. Hij werd namelijk hertog en dat was belangrijk.
Ja, precies.
Hij is wel, kunnen we zeggen, heel invloedrijk. En je moet dus beseffen, hij heeft op dat moment dus gebieden van Beieren tot aan de Adriatische Zee, waar nu dus Kroatië is. Dus dat is echt best wel een stuk. En hij is dus goed met vriendjes maken. Want ook voor Gertrudis weet hij een mooi huwelijk te arrangeren, namelijk de prins Andras, de jongste zoon van de Hongaarse koning Béla II. En hij is bovendien onderdeel van de Hongaarse koninklijke dynastie van de Arpaden. En die zijn echt al op dat moment al lang aan de macht in Hongarije.
Oké. Okay. Ik besef nu ook hoe weinig ik weet van deze.
Dit had ik ook.
Ja.
Soms dan, weet je wel, als je met Engeland of Frankrijk bezig bent, dan komt er zo'n naam langs. Denk je, oh, die ken ik uit een eerdere zaak. Of die heb ik ooit eens bestudeerd.
Soms raak je in de war van alle Edwards.
Zeker. Maar nu hebben we een heel nieuw scala aan namen. Ik moet wel zeggen, Béla is bijvoorbeeld iets wat terugkomt. Andras is ook wel iets wat vaak terugkomt. Dus ook daar in Hongarije zijn ze gewend om de namen te recyclen.
Ja.
Maar ik ga proberen het makkelijk te houden. We hebben dus prins Andras, die trouwt met Gertrudis. Andras is de jongste zoon, zei ik al. Dat betekent dat hij dus eigenlijk niet de troonopvolger is. Maar door allerlei politieke intrige en samenzweringen belandt uiteindelijk Andras wel op de Hongaarse troon. Waardoor Gertrudis de koningin gemalin van Hongarije wordt. En ze krijgen samen 5 kinderen. Dat noem ik ook nog even.
Ja.
Nou, die koning Andras, hij wordt dan op dat moment Andras de Tweede, ga ik 1 keer zeggen, daarna niet meer, wordt in bronnen beschreven als een vriendelijke en goede vorst. Dat is fijn.
Sympathiek.
Maar we hebben ook een beschrijving van Gertrudis' karakter in bronnen uit haar eigen tijd. Gertrudis is een deugdzame en sterke vrouw die de geest van een man in haar gedachten draagt. Ze krijgt dus mannelijke eigenschappen toegedicht en ze zou erg goed zijn in het behartigen van de zaken van het land. Uit bronnen weten we ook dat onze koning Andras in zijn regeerperiode als koning geregeld op militaire campagnes gaat. En dan lijkt het erop dat Gertrudis in zijn afwezigheid zeggenschap heeft aan het hof. En dus ook bijvoorbeeld controle over het koninklijke gerechtshof. Dat weten we omdat er bijvoorbeeld handtekeningen terug te vinden zijn. Omdat ze in 1213 12 tekent voor een uitspraak in een rechtszaak, terwijl Andras dan op campagne is in Bulgarije. Dus ze heeft inspraak, ze heeft macht.
Ja, feitelijke
macht. Feitelijk. Ja. En dat is niet gebruikelijk in die contraien, dat een vrouw dat heeft. Maar zij heeft het wel.
Vrij bijzonder figuur zijn. Ja. Ja.
Ze is overigens niet de enige niet-Hongaarse aan het hof, want haar jongere broer, ook een Bertolt, die is er regelmatig. Hij krijgt bovendien een positie als aartsbisschop van Kaloksa, denk ik dat je het uitspreekt. En hij wordt enkele jaren later zelfs benoemd als ban van Kroatië. En een ban, dat is de titel die in Zuidoost-Europa wordt gebruikt, vergelijkbaar met landvoogd.
Oh, oké. Okay. Ja.
En die ban die gaat ook vaker terugkomen. Gertrus heeft nog twee oudere broers. Egbert, hij is de bisschop van Bamberg, wel gewoon in Duitse contraien. En Hendrik II, markgraaf van Istrië, hij volgt zijn vader op. En hertog van Stein, en Stein ligt in hedendaags Slovenië. Ook zij verblijven vanaf 1208 regelmatig aan het Hongaarse hof. Dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat ze in de Duitse gebieden worden beschuldigd van betrokkenheid in een moordaanslag op de koning van Duitsland. Dat is misschien een verhaal voor een andere keer. maar goed, Andras die is genereus. Dat mag. Die Duitsers mogen prima aan zijn hof verblijven. Ze krijgen landerijen toegewezen. En dat zit de Hongaarse adel niet lekker. En die onvrede die lezen we ook terug in bronnen uit die tijd. De vroegste bron met Hongaarse geschiedenis is geschreven in de vroege 13e eeuw. Dus in de tijd van Gertrudis. Dat is de Gesta Hungarorum, denk ik. Ik struikel over de woorden. Die stelt kritisch over Andras vrijgevigheid. Nu grazen de Romeinen over de goederen van Hongarije. En dat verwijzen ze naar de Duitsers uit het Heilige Roomse Rijk.
Ja.
Niet de bedoeling. In de zomer van 1213 vertrekt Andras dus weer op zijn koninklijke campagne. Hij gaat naar het vorstendom Galicië. Andras was daar ook nog eens vorst over. Hij is het alleen enkele jaren eerder verloren aan lokale heren en hij wil het graag terug. Galicië ligt trouwens in het hedendaagse Oekraïne. Dus ook daar zie je dat de macht van dit soort figuren verstrekt.
Ja, inderdaad.
Gertrus neemt de taken waar. In september beslist ze dan om samen met haar broer Bertolt en hun gast, de hertog van Oostenrijk, Leopold heet hij, te gaan jagen. En zij reizen daarvoor af naar het Pilisgebergte in het noorden van Hongarije. En terwijl Gertrudis in haar tent verblijft, wordt het kamp overvallen en Gertrudis wordt bruut afgeslacht. Ook Bertolt en Leopold worden aangevallen, maar zij weten te ontkomen. En dan zijn we dus bij de daadwerkelijke moord.
Ja, dus niet tijdens een bal?
Nee. Nee. Nee, ja, dat bal was,
ja, inderdaad,
was de opera.
Precies.
Ja. We kunnen deze moord best wel een high-profile case noemen, zeg maar, om in moderne crime-termen te blijven. Want er zijn bijna 70 overgeleverde middeleeuwse bronnen over deze moord.
Oké. Okay.
Echt veel. Een groot deel zijn rond of kort na de moord opgetekend. 28 van deze bronnen geven meer details dan alleen maar Gertrudis werd in dit jaar vermoord. En uit deze details kunnen we ook iets meer rondom deze zaak reconstrueren. Maar het bemoeilijkt het ook, want de bronnen zijn grofweg in 4 groepen in te delen. En binnen een groep zijn de bronnen dan aan elkaar verwant, dus ze nemen elkaars verhaal over, beïnvloeden elkaar, baseren zich op elkaar en dragen bij aan de traditievorming in die theorie over de moord. Dus ik ga je even meenemen in de 4 groepen. De eerste. Die kennen we eigenlijk al een beetje. Want dit is het verhaal zoals die ook naar voren komt bij de situatieschets in de opening van deze aflevering. We hebben volgens deze bronnen te maken met de ispan. En dat is weer een nieuwe term. Bank heet hij. En ispan is dus een titel die vergelijkbaar is met graaf. Ja. Maar deze bank, die heeft in 1212 en 1213 ook nog een andere functie. Hij is namelijk palantijn van Hongarije. Weet je wat een palantijn is?
Nee, ik ken het woord wel, maar
het is een soort beheerder van de koninklijke hofhouding. Maar tegen het einde van de 12e eeuw, en daar zitten we hier dus al voorbij, wordt hij ook vertegenwoordiger van de koning. Dus als een bijvoorbeeld opperste rechter van het koninklijk gerechtshof, maar ook op platteland. En in de 14e eeuw, dat is wel hierna, is hij zelfs plaatsvervanger van de koning als de koning afwezig is.
Oké, en hoe relateert het dan aan de ban?
Je kan meerdere functies hebben. Dus hij, op dit moment is deze bank, hij is ispan, dus een graaf. En hij is palantijn. Hij is overigens ook wel eens ban. En ban is dan dus weer een...
landvoogd, regent.
Landvoogd, ja.
Maar als palantijn kan je ook een soort als een soort regent optreden.
Ja. Ja, wat ik heb begrepen is, eigenlijk is een ispan... betekent dat je een kasteel hebt of in ieder geval een flink fort versteende unit ergens staan met land daaraan vast. En dat is van jou. Daar ga jij over. Ja. En dat vertalen we in onze westerse begrippen vaak als graaf. Is het dekt niet helemaal de lading, maar
ja, precies.
Lijkt daar het meest
op. Soortgelijk ding.
Soortgelijk ding. En een ban, dat gaat over een veel groter gebied.
Ja, precies. Ja.
En een palantijn, dan ben je echt ubercool.
Ja.
Dat is wel nog een stapje verder.
Krijg een coole ketting en dan...
Zeker. Nou, en onze bank... en dat is ook sowieso al een ingewikkelde naam... die zo heet, maar het bank... is dus ban... nee, sorry, hij is ispan en palantijn. Ja,
ja,
nou zijn we
precies.
Er weer. Oké. Dus hij is... voorafgaand aan de moord op Gertrudis... is hij invloedrijk in Hongarije. En volgens de bronnen die over hem gaan... zou aartsbisschop Bertolt... de broer van Gertrudis, zijn ogen hebben laten vallen op zijn vrouw. En dat zou dus zover zijn gegaan dat Bertolt Banks vrouw heeft verkracht. En Gertrudis heeft daarin haar broer niet in de weg gestaan. Misschien zelfs geholpen. En dat maakt Banks zo boos dat hij dus niks anders kan doen dan Gertrudis vermoorden. En er zijn 8 bronnen die deze aanleiding voor de moord noemen. Waarvan er 3 uit de 13e eeuw komen, dus de eeuw waarin dit heeft plaatsgevonden, maar wel 50, 60 jaar na de moord.
Ja.
Er zijn 2 bronnen in deze groep die wel benadrukken dat Gertrudis niets te maken had met de acties van de broer. Dus die noemen wel de verkrachting als aanleiding.
Ja, maar geen medeplichtigheid.
Nee, ze was wel onschuldig, ze wist er niks van. Maar ze valt ten prooi aan zijn vermoedens hierover.
Ja, precies.
We hebben theorie nummer 2, of groep nummer 2 moet ik zeggen. Dit zijn bronnen die benadrukken dat er een groep Hongaarse edelen haar vermoorden. Waarom, zeggen ze niet heel erg duidelijk. Er staat vaak iets als er is onvrede over haar, misschien haar invloed van het hof, zeggen ze ook niet allemaal. Ze noemen wel allemaal dat Andras op campagne is, dus hij is er niet. En soms staat er iets als omwille van haar zonde. Maar ja, dat kan natuurlijk alle kanten op.
Maar dit is in ieder geval, het is een groep met waarschijnlijk... Een politiek of in ieder geval een gedeeld motief.
Ze zijn niet blij.
Ja.
Ja. Maar 1 deel van deze groep, een aantal bronnen dus, heeft een specifiek extra element. En dat werpt dan misschien weer meer licht op een van de mogelijke daders. Want deze bronnen noemen een brief van de aartsbisschop van Esztergom, denk ik dat je zegt. Dat is een stadje in het noorden van Hongarije. En voor het eerst zien we dit terug in een retorisch tekstboek uit 1235. Dus dat is 20 jaar na de moord ongeveer. En hierin valt te lezen dat koning Andras, de bisschop van Esztergom, beschuldigt van betrokkenheid bij de moord en zich hierover beklaagt bij paus Innocentius III. Andras baseert zijn beschuldiging op een brief in het Latijn die de aartsbisschop zou hebben gestuurd naar de Hongaarse edelen. En hierin staat een zin. En die kun je lezen als... De koningin doden, jullie hoeven niets te vrezen. Het zal goed zijn. Als allen het eens zijn, ben ik niet tegen. Maar we zijn hier afhankelijk van waar je de komma in de zin plaatst. Dus de zin kun je ook lezen als... De koningin doden moet je niet doen. Vrees zal goed zijn. Als allen het eens zijn, doe ik dat niet. Verzet je.
Ja.
Dat is lastig.
Dat is moeilijk.
Ja, de leuke... taalaspecten van het Latijn.
Ja, vooral ook omdat je hebt het over de komma. Er is dus geen komma. Dat is het probleem van de eeuwers.
Nee. Nou ja, goed. Maar die bronnen, die noemen dat ook. Je kan de boodschap van de aartsbisschop op verschillende manieren interpreteren. En dat vindt ook de paus. Die zegt, dat maakt uit waar je de nadruk op legt in deze zin. En hij besluit dat de bisschop onschuldig is. Ook als je kijkt in de moderne bestudering van deze beschuldiging, zijn er nog wel wat argumenten op te voeren. Je kan je afvragen waarom zo'n brief rondcirculeert, nog steeds, al die jaren later, en of die dan wel echt is. Als de aartsbisschop schuldig zijn, dan is zo'n brief behoorlijk gevaarlijk voor zijn positie, die hij overigens 20 jaar na dato nog altijd heeft. Daarnaast weten we dat in deze periode een groot deel van de Hongaarse adel waarschijnlijk slecht of zelfs ongeletterd was. Dus een brief sturen in het Latijn is dan niet heel erg logisch.
Nee.
En er wordt ook niet echt duidelijk waarom de aartsbisschop te winnen heeft bij haar dood, bij de dood van de koningin. Ook wanneer we met de kennis van nu terugkijken, zien we daar geen aanleiding voor. Hij wint er niks mee, dus we laten hem weer even gaan als verdachte. Maar ik vond het wel een mooi verhaal. En het is toch opvallend dat er een groep bronnen zijn die dit noemen en aanvoeren. Dan hebben we een derde groep bronnen. Dit zijn de bronnen die een ander motief voor de moord opperen. Want Gertrudis gebruikt haar macht aan het hof in het voordeel van haar familieleden en andere Duitse adel. Ten nadele van Hongaarse adel. En in deze groep valt ook de vroegste bron die we hebben over de moord. De annalen van Godweig, denk ik, spreek je het uit. Die bijgehouden worden in de tijd van de moord zelf. Dus echt direct erna. Hierin valt te lezen dat de edelen van Hongarije hun gewelddadige en gewapende handen in één hebben geslagen om Gertrudis te vermoorden vanwege hun haat tegen de Duitsers.
Hoe sla je je gewapende handen in één?
Ja, goeie vraag. Maar staat er wel. Ik zie een soort...
een high five.
Een high five in de lucht met een zwaard, ja.
Ja.
Er zijn nog 5 andere bronnen die dit verhaal vertellen. Waarbij de jongste bron zo rond 1230 geschreven is, dus slechts 17 jaar na de moord. Dus het is wel opvallend.
Ja.
En ook een grotere groep. Dan hebben we nog de overige bronnen. We gooien alles even op een hoopje. Dit zijn bronnen met elk een afwijkende theorie die verder niet in een traditie staan, niet zich verhouden tot elkaar. Er is er bijvoorbeeld eentje die beweert dat ze vermoord is door haar eigen Duitse edellieden. Of dat er Hongaarse edelman was die haar vermoordde omdat deze man zijn eigen dochter graag als koningin wilde zien. En dan moet zij het veld ruimen. En dat plan mislukt trouwens, vertelt het verhaal ook, want die dochter wordt nooit koningin. Maar goed, dit zijn zo losstaande flodders dat we hier eigenlijk niet zoveel mee kunnen. Dus we schuiven...
Zijn deze ook allemaal later?
Dit is allemaal zo tot aan 1400. 1400, dus in de korte 200 jaar na de moord in een tijdspanne daarvan.
Ja.
Maar wel interessant om te benoemen. En nogmaals, het zijn er dus veel die de moord behandelen. Maar goed.
Dat is op zichzelf dan ook wel interessant. Dat mensen dus, dat er uiteindelijk de langere naloop dus een zoektocht is naar een verklaring die andere kanten op gaat.
Ja. Ja, ik ga het je ook afvragen waarom dat dan is.
Ja.
Ja. We hebben een merendeel van deze bronnen die noemt één van de moordenaars bij naam. En dat is dus niet per se toegespitst aan één van deze groepen. We hebben het hier over een aanwezige bij de aanslag zelf in het kampement. Het staat dus verder los van motief of samenzweringen of wat dan ook. De man in kwestie heet Peter. Hij is de zoon van Tore. En zijn naam wordt al in een van de oudste bronnen over de moord genoemd, de Annalen van Salzburg. En die zijn geschreven voor 1216, dus binnen 3 jaar na de moord. Peter is ook een ispan, dus zo'n soort graaf. En uit koninklijke charters weten we dat Peter betrokken is geweest. Die bevestigen dat ook, want zo valt te lezen dat Bela, dat is de oudste zoon van Andras en Gertrudis, zodra hij aan de macht komt, zodra hij dus koning wordt, geeft hij landerijen die ooit van Peter waren aan een nieuw gesticht klooster. En er staat dan nadrukkelijk bij: het bezit van Peter is afgepakt vanwege de misdaad van hoogverraad door de moord op zijn moeder.
Oké. Dat is meer dan... Ik moest direct terugdenken aan bijvoorbeeld de zaak van Eduard van Gelre, waarbij je dan een verhaal hebt en een schuldige.
Ja.
Maar dat is dan eigenlijk meer een soort van vaag verhaal. Maar dit is een vrij duidelijk verhaal.
Ja, want dit is gewoon een officieel document wat zegt: we geven land van A naar B en dat ligt ook hier aan.
Ja.
En dat is verder niet onderdeel van een geschiedenisschrijving, een chroniekvorming, waarbij je misschien ook een politiek belang hebt om iets te benadrukken.
Ja.
denk ik. Vindt het wel interessant dat de echte consequenties voor de moord op koningin Gertrudis blijken uit koninklijke charters pas echt uitgevoerd door haar zoon Bela. En dus niet echt door haar echtgenoot Andras. Dat is niet helemaal waar in het geval van Peter, want Peter wordt wel direct geëxecuteerd. maar alle andere potentiële daders waar we zo over komen te spreken, ondervinden pas consequenties later. Dus zo'n 15 jaar later, okay, wanneer Bela aan de macht komt. En ja, we zien ook dat Bela op een gegeven moment, als hij opgegroeid wordt, dan is zijn vader nog wel aan de macht, maar dan wordt Bela hertog. Dan gaat hij ook invloed uitoefenen aan het hof. Dan gaat hij zijn vader ook een beetje dwingen om die van een aantal Hongaarse adel land af te pakken.
Ja.
Mogelijk als een reprimande, maar nogmaals, 15 jaar na de moord. Maar die koninklijke charters, die geven ons meer namen. En dat is wel fijn. Die kennen we niet altijd uit de eerdere genoemde bronnen. We hebben bijvoorbeeld de broers Simon en Michael. Ik heb hun achternaam even achterwege gelaten, leek me makkelijker. Volgens de charters zijn deze broers de belangrijkste initiatiefnemers van de moord. Want er is een charter die bijvoorbeeld meldt. Simon was door een nieuwe en ongehoorde manier van vreedheid en gekte, samenzwerend met zijn handlangers, wat bloeddorstige en verraderlijke mannen waren, naar de onbiedwaardigheid van onze koninklijke kroon, betrokken bij de dood van onze geliefde gemaal, koningin Gertrudis. En ook van hen wordt land afgepakt. Die Michael zelfs komen we nog 60 jaar later tegen, waar er een referentie wordt gemaakt wanneer er landgoederen worden teruggeschonken aan nakopelingen. Waarbij dan weer gezegd wordt waarom het in eerste instantie was afgepakt. Namelijk de moord. Dus dit blijft 60 jaar na dato nog een ding.
Maar het gaat wel terug naar nakomelingen.
Ja, nou, van nakomelingen van wie zij het dan weer hadden gehad. Om het complexer
ja,
te maken.
Precies. Ja, precies. Ja.
Dus, ja. Maar ook onze bank, daar hebben we hem weer, wordt genoemd in twee koninklijke charters. Hij wordt ook hij, bij hem worden er ook landgoederen afgepakt door koning Bela vanwege zijn zonde van hoogverraad. En omdat Bank, en ik citeer, samenzwerde om onze lieve moeder te vermoorden. Dus ook hier zien we een soort bevestiging in een document waarin zegt, we pakken je land af, ja, want je hebt je misdragen. In een andere charter wordt nog even en passant genoemd dat hij de niet-loyale Ban Bank was. Maar het is wel raar dat we pas dus vanaf 1228 een keer actie gaan zien komen op deze daders.
Ja.
En dat dat dus door haar zoon gebeurt en niet door haar man. En historici buigen zich daarom ook al jaren over dit vraagstuk en trekken de schuldvraag bij Bank, maar ook bij Simon en Michael best wel in twijfel.
Ja. Ja, je zou je kunnen voorstellen dat om wat voor reden dan ook De koning wat zwak van karakter is of, en daarom. Of dat voor de zoon de moord op de moeder gewoon een goede rechtvaardiging is om schoon schip te maken.
Ik heb verschillende theorieën gelezen. Eén is dat met name Bank, maar misschien ook wel die andere, zeer invloedrijke figuren waren. En dat Andras daar simpelweg dat niet kon riskeren. Om ja, daartegen op te treden of hard tegen op te treden. Ze verliezen volgens bronnen soms wel wat posities, maar het is niet helemaal duidelijk wanneer dat precies gebeurt. En daar kom ik straks ook nog even op terug. Er is ook een theorie dat Bela, dus de latere koning, ja, politieke belangen heeft bij het verwijderen van deze ja, hoge adel. We weten het niet precies. Misschien waren ze ook gewoon niet schuldig.
Ja.
Kan. Gertrudis was niet alleen op de jachtexpeditie. Dus hebben we getuigen. Misschien. Als we de bronnen moeten geloven, zijn er andere figuren aanwezig geweest. Namelijk haar broer, de aartsbisschop Bertold. Er is een groep bronnen, zoals ik al zei, die geven hem de aanleiding van de moord. Want hij zou zich misdragen hebben naar de vrouw van Bank. We hebben de Galicië Wollinië kroniek. En die plaatst hem op plaatsdelict als getuige en medeslachtoffer. En dat kun je in die traditie plaatsen. Maar dit wordt bevestigd door een brief van paus Innocentius III. aan de aartsbisschop van Esztergom. Gom, daar heb je hem weer. Mm-hmm. In januari 1214, dus 4 maanden na de moord, waarin wordt gerefereerd aan het feit dat er een fysieke aanval heeft plaatsgevonden op Bertolt, waarbij ook andere clerici misschien gewond zijn geraakt. En de paus die roept op om de bisschop op om de daders te excommuniceren. En daarna stuurt hij ook nog brieven naar de hertogen van Polen. En daarin roept hij op om daders geen toevluchtsoord te bieden.
Ja.
Mochten zij naar het buitenland vertrekken, bijvoorbeeld. Dus het is wel aannemelijk dat hij er was.
Ja, inderdaad.
Even los van hoe die in het hele spel...
Ja, of dat verdere narratief inderdaad...
Ja. Dan hebben we nog een zekere Oostenrijkse hertog, Leopold, de zesde in dit geval. Hij wordt genoemd in de annalen van Admont, die nauwgezet hebben bijgehouden waar de hertogen van Oostenrijk zich wanneer bevinden. Dus we weten dat hij deel heeft genomen bijvoorbeeld aan de Albigensische kruistochten en op zijn terugkeer in Hongarije was. Dus ook dat zou wel goed kunnen dat hij er was.
Ja.
Hij was in die contraien, dus dat hij misschien was mee gaan jagen is niet gek. 4 bronnen melden dat koning Andras zelf aanwezig was in het kampement. Ja, dat is een beetje een breuk met de rest. Want ik zei al, het meeste zeggen dat hij op campagne was in Galicië. En dat gaf Gertrudis ook de positie om macht uit te oefenen. Dus eigenlijk is het heel gek. Een van die bronnen zelfs beweert dat Andras zelf het doelwit was. Dat kunnen we ontkrachten, want we hebben koninklijke charters die hij zelf uitvaardigde in een regeerperiode, die vaker laten zien dat er rebellie tegen hem is of samenzweringen tegen hem zijn. Maar niet in het jaar 1213. Dus ik denk gewoon niet dat hij er was, maar dat het bullshit was. Dus als we alles even op een hoop gooien. Kun je het nog volgen?
Nou, dan hebben we een hele gecompliceerde hoop.
Maar we hebben 2 duidelijke motieven. Die wat hardnekkiger zijn dan de andere. Theorie en motief 1 is... Gertrudis wordt vermoord omdat haar broer, aartsbisschop Bertolt, de vrouw van Ban Bank verkrachtte. En Ban Bank is de grote aanstichter van de moord. En dit verhaal komt eigenlijk voor het eerst pas voor in 1270... in de Oostenrijkse Rijmkroniek.
Ah.
Ja. En Rijn maakt het natuurlijk nog meer waar.
Ja, dat sowieso. Ik verwees er natuurlijk naar Eduard van Gelre, maar daar zit het natuurlijk ook in. Hè? Het is een terugkerend thema dat of een verkrachting van een geliefde of een affaire, dat de eerwraak in principe het motief is.
Ja.
Wat niet betekent dat het nep is, want eerwraak kwam natuurlijk werkelijk
voor. Zeker, ja, dus het kan. Het kan.
Ja.
Ja, nou ja, maar het is wel pas zo'n 60 jaar, kleine 60 jaar na de moord, dat dit voor het eerst rondcirculeert. Maar we weten wel, en dat weten we eerder, dat zo'n 20 jaar na de moord Bela Bank aan het straffen is.
Ja.
Dus de bank ergens in het complot zit, zou kunnen. Theorie en motief 2. Gertrudis heeft met haar Duitse achtergrond een duidelijke voorkeur voor haar familieleden en Duitse hovelingen, ten nadele van de Hongaarse adel. En de Hongaren zijn dit zat en die willen haar uit de weg ruimen.
Ja.
Het is een beetje maar bij deze theorie. Want ondanks dat we zo ontiegelijk veel bronnen hebben met suggesties over oorzaken, zijn er geen charters of andere bronnen die daadwerkelijk bevestigen dat Gertrudis ooit Duitse adel aanstelde aan haar koninklijk hof.
Oh, dat is... Dat is wel een pijnlijk puntje.
Ja, precies. Oké, haar broers. Haar broers kregen landerijen een belangrijke functie. Haar jongere broer Bertolt krijgt een belangrijke aartsbisschopsfunctie in Hongarije. Ze krijgen ook her en der wordt een keer een ban of een ispan functie uitgedeeld. Maar we zien geen andere Duitsers. Maar wat we wel weten is, er is een edict. Een edict uitgevaardigd. Door Andras in 1222. Dus dit is 9 jaar na de moord. Maar hierin wordt vastgesteld dat Hongaarse bezittingen niet meer aan buitenlanders gegeven mogen worden. Daarnaast is er ook nog een soort aanvulling in 1231 dat voorschrijft dat buitenlanders alleen posities aan het hof kunnen krijgen als ze daadwerkelijk in Hongarije wonen en leven. Omdat, zo stelt het artikel, zulke mensen anders het landsrijkdom meenemen naar buiten. En dat zou je wel kunnen zien als 2 reacties op misschien Gertrudis gedrag aan het hof. We hebben er geen ander bewijs voor, maar het is wel gek.
Ja, nou, het zou, en dat Dat kan ook weer twee kanten opgaan. Maar dit is iets wat je in de middeleeuwen natuurlijk ook vaker ziet. Ook bijvoorbeeld bij het groot privilege van de steden, van wat Maria van Bourgondië tekent in 1477 of 78 uit mijn hoofd. Waarbij er ook wordt vastgesteld dat functionarissen uit Holland moeten komen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, dat heeft te maken, je zou kunnen, misschien dat er een soort van proto-nationalisme is, maar dat is heel erg iffy. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon puur de sociale connecties en de facties. Op het moment dat je nieuwe lui binnenlaat, in plaats van dat je personen uit jouw groep, zeg maar, ziet verschijnen. Dat vinden mensen niet zo fijn.
Nee. Nee, is ook niet gek.
Het is een logische... Ja. Een logisch motief, denk ik.
Denk ik ook. Maar ja, goed. Ja, het is moeilijk te zeggen. Er zijn brieven en andere documenten die gaan over landtoewijzingen ten tijde van Gertrudes tijd als koningin. En dan zien we eigenlijk alleen maar grote schenkingen aan Hongaarse elite. Dus die bevestigen weer dat er bijna geen Duitsers daar rondliepen. En als we kijken naar haar hofhouding, allemaal Hongaren. En opvallend genoeg is Peter, en ik noemde hem net, de daadwerkelijke moordenaar op de crime scene, een van de belangrijkste vertrouwelingen aan het hof. Hij is tussen 1207 en 1210 haar officiële koninklijke rechter. Een functie na hem trouwens overgaat naar Bank. Wat okay. Ook weer een Hongaar is trouwens. Dus...
Maar inderdaad, dus we hebben dat hele beeld van de Duitsers die een soort van centrum overnemen, waarover de Hongaren boos zijn, dat klopt gewoon voor geen meter.
We hebben er niet veel bewijs voor. Dat is wat we kunnen zeggen.
Terwijl je wel bewijs zou verwachten hier, denk ik.
Ja.
Het is natuurlijk altijd iffy. Baseren op iets wat er niet is. Dat...
Nee, dit komt zo misschien nog een beetje terug.
Okay.
We hebben een van de meest toonaangevende historici die hier onderzoek naar heeft gedaan, met name naar de geschiedenis rond deze moord, is ene Tamás Kormendi, ook een Hongaar. Hij leeft nog. Aan hem heb ik te danken een duidelijk overzicht in al die bronnen. Waarbij ik er echt heel veel heb weggelaten, omdat ik dacht dat ik jullie ga vervelen met allemaal namen van annalen en kronieken. Daar wordt het heel ingewikkeld van. Maar hij heeft dus ook uitgezocht hoe verhouden die bronnen zich tot elkaar. Welke daders kun je daar potentieel in vinden? Hoe lopen die chronologisch op? Maar hij eindigt met dat voor alle theorieën te weinig zekerheid is. Hij sluit zich verder aan bij historische vorm, alleen voor Peter. De enige persoon die door alle bronnen zo'n beetje wordt aangewezen als aanwezig bij de moord en de daadwerkelijke moordenaar. En ook iemand die duidelijk gestraft is daarna. Hebben we eigenlijk niks. We weten het niet. Dus hij zegt, kan het niet zijn dat er wat is voorgevallen tussen Peter en koningin Gertrudes, wat de mogelijke aanleiding kan zijn voor de moord. Zeker omdat hij een belangrijke vertrouweling van haar was. Een hoveling. En dat kan, maar we hebben zoveel materiaal. Dit vind ik een suffe anticlimax.
Ja.
Ik vind dit flauw.
Ze zegt van, stel je eens voor dat we iets hebben wat totaal buiten het materiaal zit.
Ja, want we kunnen het niet bewijzen, want we hebben hier geen bronnen voor.
Ik denk dat je... Ik kan me vinden in een zekere onzekerheid. Maar ik vind dat een suggestie waar je helemaal geen basis voor hebt.
Nee, ik ook niet. Maar... toen vond ik gelukkig nog een artikel. Want ik wilde hier al bijna het beltje maar bij neerleggen. Ik dacht, oké, nou dan weten we het niet. Mooi verhaal, klaar.
Ja.
Vorig jaar kwam er een artikel. En dat is van een Anton Nekic, denk ik. Die vindt dat Kormendi misschien wel iets te kritisch is over alle genoemde individuen en hun betrokkenheid. Of eigenlijk het gebrek aan bewijs daarvoor. Want hij zegt, er zijn wel degelijk redenen te vinden voor die anderen om ontevreden te zijn over Gertrudes. We beginnen weer even met onze Ban Bank. Zo'n goede naam uit.
Ja, Ban Bank.
Ban Bank. En dan heeft hij ook nog een hele mooie achternaam die ik ook even achterwege heb gelaten. Vanaf 1235, 1240 wordt hij dus gestraft voor de mogelijke deelname in de samenzwering door de latere koning Bela. En dat weten we uit de charters. Maar wat gebeurt er als we gaan kijken naar charters voor de moord? We komen Bank dan dus tegen als Palantijn van Hongarije. En een ispan van weer een bepaald gebied. En in iets latere charters valt te lezen dat Bank zijn positie van Palatijn verliest. Voor de moord.
Ja.
En Cormendy, die eerste historicus, die zei... Ja, volgens mij is dit een reactie geweest op zijn aandeel in de moord. Maar dat klopt niet. Als we de tijdlijn gaan...
Chronologisch klopt
het niet.
Nee, okay.
Dit verliest hij waarschijnlijk voor de moord. We zien het ook omdat Bertolt hierin wordt genoemd. En die is in dat document... heeft hij de verantwoordelijkheid over twee Hongaarse gebieden... waar we weten dat hij na de moord direct uit Hongarije is weggegaan... uit angst voor anti-Duitse sympathie, of weet ik niet. En ook de zeggenschap over die gebieden direct verliest. Dus op het moment dat hier zijn Palatijnschap verliest... is voor de moord, weten we zeker... Dan hebben we een vergelijkbaar patroon voor verschillende edelen op hoge functies aan het hof. Tussen 12-12, heeft deze persoon geanalyseerd, en mei 12-13, dus 4 maanden voor de moord, wordt er enorm veel gewisseld in belangrijke functies. Een soort stoelendans aan posities en functies die verschuiven. Dus niet alleen bij Bank, maar ook bij onze moordenaar Peter. Die verliest zijn plek bijna op hetzelfde moment als Bank. Maar we komen ook de broers Simon en Michael tegen... Zij verliezen hun functies ook. En in documenten na 12-12 komen we hen allebei helemaal niet meer tegen op belangrijke functies. Ze zijn het kwijt. En voor met name Peter en Bank waren dit echt grote verliezen. Want dit gaat over posities die ze soms al sinds 1190, dus al ruim 20 jaar hadden. En dan kun je dat is echt gênant. Als je dus zo'n hoge belangrijk figuur bent geweest in Hongarije en je verliest je titel en je verliest je functie aan het hof of in de politiek van het land. Dat is best wel een flinke aanslag op je eer.
Ja, en mogelijk je inkomsten,
zeker
je
ook.
Invloed, ja. Alles.
Ja. En we zien ook dat de broer van Gertrudis, Bertolt, juist belangrijke posities verkrijgt. Want hij wordt ban. Hij wordt benoemd, dan komen we weer een nieuwe term tegen, tot woyvode. En dat is een soort ondervorst. Hij wordt dat trouwens in Transylvanië. En hij wordt ook nog graaf van 2 verschillende graafschappen. En dat is sowieso al best wel opmerkelijk. Want dit zijn allemaal seculiere functies, maar hij is een aartsbisschop.
Ja.
En dat hoort eigenlijk ook niet in deze tijd. Dat hij zoveel seculiere functies heeft. En na de moord verliest hij deze functies allemaal. Vrijwel direct.
Ja, ja, ja.
Dus het is toch alsof... Andras of men aan het hof is gaan beseffen dat dat niet helemaal hoort. En als je dan daarbij weer opneemt dat je die edicten krijgt... die zeggen, we gaan niks meer aan buitenlanders geven. Alleen Hongaren mogen belangrijke functies vervullen. Bezit mag niet van buitenlanders zijn, dat soort dingen. Kun je je toch voorstellen dat Gertrudis bepaalde politieke invloed heeft gehad... die niet lekker lag?
Ja.
En...
Ja, en of dat volledig voldeed aan het narratief van de Duitsers.
Denk ik niet.
Nee.
Want ze kan ook voorkeuren hebben gehad voor Hongaarse adel,
precies.
Maar andere.
Ja, inderdaad. Ja. En het is makkelijk voor te stellen dat er misschien wel in is geslopen.
Ja.
Misschien zeker als die Bertolt, zeg maar, een beetje een boeman. Dat is interessant.
Zeker. En ik noemde het al aan het begin, hè. We weten uit bronnen dat ze daadwerkelijk regeerde, dat ze haar handtekening of haar zegel geeft als er belangrijke beslissingen worden genomen, dat ze mannelijke eigenschappen of mannelijk gedrag wordt toegedicht. Dus dat ze werd beschouwd ook als iemand die kon regeren.
Ja. Assertiviteit waarschijnlijk. Ja.
Dus we moeten haar rol, zegt deze Anton Nikic, niet uitvlakken in dit verhaal. Ze was gewoon, ze wist de politiek goed te bedrijven. En dat heeft ze mogelijk daardoor moeten bekopen met haar leven.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk ook, denk ik, het meest aannemelijke scenario hier.
Ja, wat dan uiteindelijk zeg maar speciaal is eraan, is niet zozeer de gebeurtenis en de interacties. Want dat zie je herhaaldelijk natuurlijk voorkomen in de ringen. Maar wat speciaal is, is dat zij er als vrouw middenin staat.
Ja.
En getting things done, zeg maar.
Zeker, ja. Het.
Al is het nou uiteindelijk verloren, maar dat, ja, helaas.
Ja.
Dat is wel wat je speelt, denk ik.
Precies. Dus, als we even alles resumeren. Er zijn Hongaarse edelen niet blij met de macht die de Duitse koningin Gertrudis heeft binnen de Hongaarse politiek. Ze benadeelt belangrijke Hongaren, onder andere ten gunste van haar eigen, let wel, ook Duitse broer. Ze wordt uiteindelijk vermoord en de decennia erna ontstaan er de wildste theorieën over. Dat kunnen we allemaal wel redelijk concluderen, denk ik. De middeleeuwse bronnen die Ban Bank opvoeren als de moordenaar, vanwege het vermeende verkrachtingsverhaal van broer Bertolt, blijven niet op zichzelf staan. Ook in de 14e en 15e eeuw wordt dit verhaal herhaaldelijk opgetekend, herschreven en verspreid. Verschillende toonaangevende Hongaarse kronieken herhalen het slechte gedrag van de aartsbisschop Bertolt en hoe koningin Gertrudis dat niet in de weg stond. Hoe Ban Bank dus niets anders kan dan zijn wraak op haar loslaten. En in de 16e eeuw komt het dan ook voor in Hongaarse literatuur als een episch gedicht. Er komen tragedies. Het wordt onderdeel van de Hongaarse geschiedenis.
Ja.
En dan krijg je op een gegeven moment... Ja, het wordt dus ook volkstaal. Overigens komen er dan ook Duitse en Engelse en allerlei andere vertakkingen van. Maar goed, het gaat even over Hongarije. In 1814 dan hebben we ene Jozef Katona. En die schrijft zijn eerste versie van het toneelstuk Bank Ban. Hij sleutelt er nog jaren aan, maar baseert zich daadwerkelijk op bronnen uit de middeleeuwen en uit de 16e eeuw. En het verhaal van Bank is echt het uitgangspunt, maar het gedrag van een Duitse koningin met een voorkeur voor Duitse hovelingen ten nadele van Hongaren krijgt ook een onderdeel in dit verhaal. Dus je krijgt eigenlijk dat die twee theorieën gaan mixen.
Ja.
Ten nadele van Gertrudis. Nou, dat was het op zich in basis al. Ja. En uiteindelijk wordt dit toneelstuk opgevoerd op de vooravond van die Hongaarse revolutie, waar ik mee opende. Een revolutie die draait om zeggenschap hebben over je eigen land, over opkomen voor je eigen nationale belangen en tegen de inmenging van de heersende partij. En deze heersende partij is op dat moment de Duitsstalige Oostenrijkers, niet vergeten.
Ja. En ook, hè, dit is het moment van het ontstaan van de nazistaat. Het idee van, we hebben een territorium, daar zit een volk in, en we delen een cultuur en een geschiedenis.
Ja.
En dat zijn dingen soort van die je in slogans kan samenvatten. Dus dit past daar precies
in. Ja, het is perfect. Ja. Het is gewoon ultiem. En ja, dat zie je ook. Want het wordt dan op een gegeven moment een opera. Dit toneelstuk krijgt nog steeds de titel Bank Ban. Waarbij Bank, net zoals een toneelstuk, de tragische held is. Hij is de verdediger van de Hongaarse nationale belangen tegen een boze en onderdrukkende koningin.
Ja.
En deze opera is tot op de dag van vandaag het nationale operastuk van Hongarije. Nog steeds, je kan het nog steeds gaan zien.
Dit is prachtig.
Ja, toch?
Ja.
Er zijn platen van deze opera, enkele portretten van spelers uit de 19e eeuw, dus die ga ik zeker delen.
Ja,
in beeldmateriaal. Er zijn inmiddels films, er zijn boeken. Dus ja, we zien hier een moord uit de middeleeuwen die zich doorontwikkelt tot een onderdeel van de Hongaarse nationale beweging, denk ik.
Ja.
Nog wat kleine zijfeitjes, dacht ik. Gertrudis ligt begraven in de Pillisabdij, dus in het Pillisgebergte. Bij archeologische opgravingen tussen 1967 en 1982 heeft men haar tombe aangetroffen. Hier is uitgebreid kunsthistorisch onderzoek naar gedaan. Daar wilde ik eerst wel op ingaan, maar misschien strekt dat wat ver. Ik zal het wel linken in de voetnoten. Maar er blijkt uit dat haar tombe is gebaseerd op gotische tombes die je in dezelfde periode in Frankrijk aantreft. En vermoedelijk is dat een van de belangrijkste Franse makers, sculptures van deze dingen, een tijdje in Hongarije was. Dat weten we ook dat hij daar was, dus waarschijnlijk...
Dit is trouwens inderdaad ook iets waar kunsthistorici echt heel goed
in
is er... Geweldig.
Ik heb
geweldig
daar dat onderzoek doorgescrolld met allemaal voorbeelden uit Reims en Chartres en weet ik wat allemaal niet. Kijk, hier lijkt het op die. En...
Wow.
Best wel tof. Er zijn ook skeletresten aangetroffen van een vrouw van ongeveer tussen de 30 en 40 jaar, waarvan bij wordt aangenomen dat dit Gertrudis is. Andras hertrouwt na haar dood, tweemaal. Beide vrouwen krijgen nooit meer enige zeggenschap over de Hongaarse politiek.
Ja.
Hij heeft zijn lesje geleerd. En dan heb ik nog een laatste nabrander. Een van de kinderen van Gertrudis en Andras is Elisabeth. En na haar dood wordt ze het christelijke symbool van liefdadigheid. En slechts enkele jaren na haar dood wordt ze heilig verklaard. Omdat ze tijdens haar leven en ook natuurlijk na haar dood verantwoordelijk zou zijn voor verschillende mirakelen. Dit is op zichzelf niet zo'n bijzonder fenomeen in de middeleeuwse geschiedenis. Maar de vereering van Elisabeth wordt een behoorlijk ding. Ook buiten Hongarije. Omdat ze de laatste jaren van haar leven zieken verzorgt, is ze vaak de naamgever van verschillende gasthuizen en conventen die draaien om ziekenzorg. Dus dat is wijdverspreid over Europa als Sint Elisabeth. En zelfs in Leiden hebben wij een Sint Elisabeth gasthuis. Ze is dochter van Gertrudis.
Oh, wauw.
Ja.
Dat is een mooie connectie.
Dacht ik.
Ja, gaaf.
Ja, nou, ik dacht, ik doe het, gooi het eens over een andere boeg. We gingen even naar Hongarije. Ik hoop dat het niet een fucking verwarrend verhaal was.
Nee, ik ga sowieso heel goed op de connectie naar de 19e eeuw.
Ja.
En de tussenliggende tijd en hoe het verandert en hoe die verhalen vorm krijgen.
Mm-hmm. Ik heel dacht leuk. Wel dat jij dat kon waarderen.
Ja, ik heb het er wel eens over gehad volgens mij.
Jij hebt het er wel eens over gehad en nu pakten we eens wat Oost-Europees. Dus ook wederom ben ik benieuwd wat jij als luisteraar daarvan vond. Of je het uitstapje naar Oost-Europa interessant vond. En of we dat vaker moeten doen. Want ik ben dus wel wat andere zaken op het spoor gekomen door Gertrudis. Dus,
laat het vooral weten.
Laat het weten. En tot die tijd bedankt voor het luisteren.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.